Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
Een hele goede middag. Het is maandag 27 februari. En Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs gewonnen als coach van Manchester United.
Fantastisch. Ja, ja, hartstikke leuk om te zien. En ontzettend knap wat hij daar in werking heeft gezet bij Manchester United. Bij Utrecht had hij wat langer nodig. Bij Ajax had hij wat langer nodig. Maar Manchester United, ongetwijfeld ook door de miljoenen die hij heeft mogen uitgeven. Ja. Hij heeft het ontzettend snel voor elkaar en dat is heel knap.
Ja, en als we het over Erik ten Hag hebben, dan bellen we natuurlijk standaard eigenlijk met onze chef sport, moet ik zeggen. We hebben een chef voetbal en een chef sport. Marcel van der Kraan. Marcel, jij hebt die wedstrijd ongetwijfeld gezien.
Het was vermakelijk. Het was geen topwedstrijd, maar het was wel hartstikke leuk om te zien hoe heel zijn elftal, en inclusief de staf die ook heel fanatiek was aan de kant, knokte om die trofee binnen te krijgen. Het was een heel klein dennenappeltje. Ik vond het niet zo'n grote beker, is het al jaren niet. Maar volgens mij hadden ze het idee dat ze de Champions League hadden gewonnen.
Hij liet hem ook staan, zag ik, na de persconferentie.
Ja, zo klein was hij.
Dat is heel vermakelijk. En daarna kwam er een beetje bluff naar buiten. Die we eigenlijk niet zo vaak bij Ten Hag zien. Hij zegt, dat maakt niet uit. Hij zegt, deze is al binnen. This is one. Hè? En er komt er misschien nog een aan. Er staat er nog een te wachten. Dus ik denk dat hij daarmee toch op de FA Cup of op de Europa League doelde. Mm-hmm. Hij heeft echt de smaak te pakken met zijn ploeg.
Maar hoe groot acht jij de kans dat daadwerkelijk gaat gebeuren? Of is dat te vroeg om te zeggen?
Nou ja, in de Europa League moet je een beetje geluk hebben met je tegenstanders. Maar als je Barcelona kunt verslaan over twee wedstrijden, ja, wie kan jou dan nog echt tegenhouden? Dan hoef je in ieder geval van niemand bang te zijn. En in de FA Cup heeft hij natuurlijk ook een goede kans. Woensdag alweer West Ham. Hè? Dat is de volgende orde daar. En nog een paar wedstrijden, dan staat hij weer in de finale.
Ik vond het wel interessant, je zegt dat er werd gedaan alsof ze de Champions League winnen. Maar als je dan toch kijkt wie die allemaal heeft verslagen in dit toernooi. Nottingham Forest, Charlton, Burnley en dan nu Newcastle. Valt toch wel mee?
Ja, nou is het wel zo dat bij Newcastle er een nog veel grotere honger naar een prijs was dan bij Manchester United. Die hebben geloof ik al 28 jaar geen finale meer gewonnen. Hè? Die zitten echt met dat hele legioen, want dat moet je ook niet onderschatten. Het hele noordoosten van Engeland is echt werkelijk voetbalcrazy. Mm-hmm. En dat kon je ook zien, hè, aan die fans die al veel eerder dan die van Manchester in de stad waren in Londen. Die zaten in alle fonteinen, die waren allemaal dronken op zaterdagochtend al. Soms zaterdagmiddag nog veel meer. En zaterdagavond konden ze niet meer praten. Maar het bleef netjes in Londen en het fanatisme was op Wembley te zien. Ja. En als je dan ook weet wat er financieel achter die club zit tegenwoordig, ze kunnen alles, hè. Ze staan natuurlijk niet voor niks ook in die top van de Premier League opeens, met de Arabieren achter zich. En het grote geld, dat komt er echt wel aan in de vorm van successen. Want ik weet zeker dat Newcastle in de komende paar seizoenen best wel één of twee prijzen gaat winnen. Het is de Saoedische staat die erachter zit. De bomen reiken net zo hoog tot de hemel als die van Manchester.
Mm-hmm. Ja, ja. Wout Weghorst was ook nog een soort van emotioneel bijna toen na het laatste fluitsignaal. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Mike?
Nou, het allermooiste moment vond ik, zeg maar, het ontvangstcomité. Ik weet niet hoe Marcel daarna heeft gekeken, maar als je dan Sir Alex Ferguson ook echt zo blij ziet met die prijs die is gewonnen. Van de week hebben ze natuurlijk, dat heeft Erik ten Hag ook verklapt, was ook een mooie foto van. Zijn ze samen uit eten geweest. Ja, dat Sir Alex Ferguson hem zo omarmt, dat zegt ook wel iets over het vertrouwen dat Ten Hag geniet in Manchester. Ik denk dat Sir Alex Ferguson ook heel blij is met Ten Hag als trainer.
Dat maar Woutje dacht echt wel dat hij Nou, die dacht echt dat hij de Champions League had gewonnen. Die had een sjaal om zijn hoofd. Ja. En ik geloof een vlag als rok om zijn middel. En die bleef vervieren. En die zat nog een minuut lang eerst na het laatste fluitsignaal op zijn knieën. En die bleef de fans opzoeken. Ja, ik heb een Engelse vrouw, zoals sommigen weten. En die zei van, hebben ze in Engeland ook carnaval? Wout was helemaal in de sfeer.
Ja, maar wat gaat er gebeuren als Wout Weghorst daadwerkelijk de Premier League gaat winnen? Of de Europa League?
Dan blijft hij 3 weken gelukkig zitten.
Ja, en als hij nog een keer echt scoort ook. Hij was er dichtbij. Ja. Hij had een geweldige actie. Samen met in die aanval ook met onze vriend Anthony. Die was ook weer heerlijk bezig aan de zijlijn. Een beetje ouderwets met al zijn step-overs en zijn acties. Maar toen Wout van grote afstand de bal bijna in de kruising peerde. Ja, dan zie je toch dat het publiek wel iets meer waardering voor hem begint te krijgen dan toen hij nog geen wedstrijd had gespeeld en zijn transfer bekend werd. Ja, toen waren ze niet anders wel enthousiast.
Maar wat ik wel heel erg mooi vind bij Ten Hag is dat ook zeg maar al zijn aankopen bij Ajax werd hem dat wel verweten. Hij haalde Labiat, hij haalde Kleiber. Hij had ook Promes waarmee je eerder had gewerkt. Ja, en daar werd toch gezegd van hij haalt vooral bekende.
Ja.
En dat werkt niet. Maar de spelers die hij nu heeft gehaald ook bij Ajax heeft meegenomen. Ja, ik denk dat Lisandro Martinez. En daar moet ik wel heel eerlijk bij vertellen. Ik zat ook te tikken naar Vitesse Ajax. Dus ik heb niet heel uitgebreid kunnen kijken. Heel goed kunnen kijken. Maar volgens mij is Lisandro Martinez ook wel een hit in Engeland, Marcel.
Martinez, dat is de warrior, zo noemen ze hem. Het is een beest in het veld. En dat vinden die supporters van Manchester United echt geweldig. Iedereen zei gisteravond onder alle fans van wat we nu hebben staan. We hebben een geweldige keeper, De Gea, die kan wel wat. Maar we hebben twee beesten in het veld die wedstrijden voor je kunnen winnen. En dat zijn Martinez en Casemiro.
Ja.
Die twee sprongen er recht uit. En Ten Hag gaf ook natuurlijk wel even de loftrompet op die jongens. Hè. Die had wel door dat deze mannen ergens voor stonden. En Martinez die gooide zich voor elke bal. Die liep met een hoofdwond in het veld. Die knalde overal in. En ja, dat vinden ze toch wel mooi. Want dat hebben ze heel lang niet gezien.
Nee, het zou ook een les moeten zijn, denk ik, voor de Nederlandse clubs. Want er werd geroepen van zware overbetaald. En Ajax moet handjes dichtknijpen. Het was natuurlijk ook een geweldig bedrag.
Je doelt op Anthony nu of op Martinez?
Nee, Martinez ook. Dat was ook
fors.
60 miljoen.
Ja.
Dus dat is gigantisch veel.
Maar Mike, wat zou er nou gebeurd zijn als hij die Timber had gekocht? Want dat was zijn eerste optie. Hè?
Ja, die wilde hij ook. En misschien dat komende zomer alsnog gaat gebeuren. Maar dat is bij Ajax wel heel opvallend, vind ik. Kijk, vaak zijn spelers ook goed door de mensen die om hun heen staan. En dat zag je bij Timber nu ook wel. Kijk, nu moet hij het alleen doen.
Ja.
En met Martinez naast je is toch een... Ik moet zeggen, Timber blijft de uitstekende verdediger, hoor.
Mm-hmm.
Maar met Martinez naast je is het natuurlijk wel een stuk makkelijker voetballen dan met Bessie die net uit Schotland komt en compleet moet wennen in Amsterdam. Maar ik ben het met Marcel eens. Ik denk dat het... soms vallen dingen... Volgens mij waren ze eerst ook met de andere aanvallen bezig en is later Anthony pas in beeld gekomen. Ja, dat zijn voor Ten Hag toch de momenten geweest dat hij kon zeggen, dan wil ik die en dan wil ik die. En dat pakt gewoon geweldig goed uit.
Ja, en terugkijkend, Marcel, de zet geweest om Cristiano Ronaldo eigenlijk, te ontslaan is niet het goede woord, maar te laten gaan. Is dat een cruciale geweest in dit hele verhaal?
Nou, gisteravond had Gary Neville, oudspeler hè, en icoon van de club, het eigenlijk wel bij het goede eind. Hij zegt, er werd gevraagd of Ten Hag zo bijzonder is omdat hij een ijzeren vuist gebruikt. Dat is he doesn't rule with an iron fist, werd er gezegd. Nee, maar hij heeft wel een aantal momenten gekend die heel bepalend zijn geweest voor de sfeer in de ploeg en bij de club en waarmee hij de discipline heeft aangehaald. Toen ze 4-0 verloren van Brentford in die eerste fase van het seizoen, toen ging hij de volgende dag meteen zelf mee hardlopen 13 kilometer. Hij strafte Rashford, wat nu de grote man is in de topscorer, die strafte die keihard toen hij een paar minuten te laat kwam. Die gooide die daarnaast op de bank. Toen Cristiano ging muiten, zei Ten Hag, jammer voor je, maar je blijft lekker op de bank zitten en ik bepaal wat er gebeurt hier en niet jij. Nou, en al die momentjes hebben toch wel duidelijk gemaakt aan de spelers dat Ten Hag bepaalt wat er gebeurt. En dat is misschien wel het enige wat een beetje aan Ferguson doet denken. Als Ferguson iets in zijn hoofd had, dan hoef je echt als speler niet te denken dat jij het anders kon doen.
No nonsense aanpak.
Ja.
Ja, duidelijk. Mike?
Ja, dat het ontzettend leuk is dat hij nu als eerste prijs heeft. Ik moest er wel om lachen, want normaal gesproken zou je zeggen, die Carabao Cup, aan het begin van het seizoen nemen de topclubs die cup niet eens serieus, dan komen ze vaak met hun tweede elftal. Mm. Maar naarmate het toernooi vordert, wordt dat toch wel heel serieus genomen. En als je dan de blijdschap ziet en ook de trots bij Ferguson en ja, ook bij Ten Hag, dan is dat toch een schitterende prijs. En
zeker.
Er was ook wat commentaar dat het misschien wel te uitbundig werd gevierd. Maar dat
moet je staat op Wembley. Ja.
Ja, daarom. En als je een prijs pakt en ook na zo'n lange tijd. Ik kan het me heel goed voorstellen. En vooral als je het gevoel hebt van misschien is dit de opmaat naar veel meer mooie dingen.
Zo.
Ja, dan mag je dat wel even vieren. Ze mochten ook een biertje nemen gisteravond.
Een kleintje.
Hij heeft maar één keer verloren in de laatste 4 maanden, geloof ik. Hè? En dat begint ook wel een dingetje te worden. Dus het is best een goede kans dat hij nog wat meer gaat winnen.
Dus gaat vervolgd worden, Marcel. En Manchester kan zich maar voorbereiden op wat er gaat gebeuren als Wout Weghorst nog een prijs pakt.
We moeten er maar gauw weer naartoe.
Marcel, dankjewel. Van Manchester gaan we natuurlijk terug naar onze eigen Eredivisie. Mike zat al bij ons in de studio en Valentijn die is nu ook aangeschoven via een verbinding met Honslersdijk.
Maar dit duurde zo lang. Het is nu wel tijd voor de stellingen.
Roelof Hemmen die blert in mijn oor. Maar ik wilde toch nog even een anekdotisch iets vertellen. Ik was gisteren Feyenoord Fortuna aan het kijken. Toen schoot Mats Wiever er een ongekend mooi doelpunt in.
Ja, prachtig. Joh.
En het eerste waar ik aan moest denken was Valentijn.
Scoorde je vroeger ook zo?
Nee. Valentijn die is natuurlijk van de Mats Wiever fanclub.
Ja, dat heb ik niet slecht gezien, hè?
Nee.
Maar ik vind het heel goed dat jij mij met hem associeert, ja.
Ja?
Ja, dat zal heel lang gaan duren. Want ik denk dat Mats Wiever een hele mooie carrière tegemoet gaat. Ja. Als hij zich zo blijft ontwikkelen.
Ja, je moet even je telefoon of je horloge niet zo dicht bij de microfoon houden, Vanne. Want dan komt dat piepje zo in.
Ja.
Nou, ik zal verklappen waar ik mijn horloge verstopt heb. Want hij blijft nu alleen maar piepen en ik krijg hem niet meer uit. Hij zit nu in een jas verstopt in de achterbak van mijn auto. Ja, dus ik neem niet aan dat we hem nu nog horen.
Maar
waar had je dat goedkope ding ook weer gekocht? Portugal, toch?
Ja, Portugal, ja. Ja. Dus,
maar ben je van de strekking goedkoop is duurkoop of is dat niet zo?
Ja. Maar dit was dus een heel duur horloge. Ja, want ik doe niet aan goedkoop is duurkoop. Nee. Dus dat is een heel duur horloge, maar het werkt niet.
Dus mochten we nog een horlogesponsor nodig hebben?
Ja, dan hou ik me aanbevolen. Ja.
Heb je nooit, volgens mij Bas Nijhuis, die zie je toch best wel regelmatig bij VI. Die heeft toch altijd van die belachelijk grote horloges om zijn pols zitten?
Wilfred Gené.
Oh, is dat
Wilfred Gené, die liet ze natuurlijk altijd expres zien. En dan deed hij zo 2 vuisten omhoog en dan zag je die grote klok hangen.
Oh, is dat echt zo? Dat van Top Show?
Ja, Top Show, ja, exact. Ja.
Oh, wat goed.
Een hele dure horlogehandelaar had ervoor gezorgd.
Bas Nijhuis kan zich beter laten sponsoren door Specsavers, maar daar komen ze direct nog wel op, denk ik.
Was het weer zover? Is er weer iets aan te merken op...
Ja, ik weet niet of jij een scheidsrechterfluitje paraat hebt, maar dan...
Nou, dan komen we straks. Zullen we eerst de stellingen doen voordat Roelof Hemmen boos wordt en Pim CD eigenlijk ook? Want die is natuurlijk aan het luisteren.
Wanneer is hij weer terug? Over 3 weken?
Nee, hij is een week lang skiën met zijn gezin. Dus ik denk dat hij volgende week maandag er weer bij is.
Oké.
Zoals het hoort.
Hij zou 3 afleveringen zou hij niet zijn. Ja. Volgens mij hebben we er nu 1 gehad.
Ja, dus dit
ik kreeg wel een berichtje van hem dat hij niet alleen op de latten staat. Hij staat met een aantal... hoe noem je dat? Miel Brinkhuis en Bas Ticheler.
Oh, okay.
Bas Ticheler. Staat hij op de latten in?
Saalbach.
Nee, Servaus zou kunnen.
Servaus? Bas Ticheler.
Servaus staat hij. Dat is Bas Ticheler en Miel Brinkhuis.
Ja.
De perschef van Nederland zelf, en van Ajax. Dus,
daar heb je natuurlijk veel mee te maken
binnenkort
gehad.
Binnenkort gaat Pim misschien wel verhuizen naar een van die van Ajax of KNVB.
Denk je?
Zal wel VV Madura dan worden, denk ik.
Ik ben ontzettend benieuwd. Dus Pim is er volgende week maandag weer. Maar ik mag maandag en deze maandag even vrijdag nog even.
Hij zit tegenover me heen. Maar je kreeg wel complimenten van een aantal luisteraars.
Is
leuk,
dat zo? Nou,
en
fijn.
Doet hij goed. En je hoort dat hij wel bij de radio opgewerkt. Maar ze begrepen ook wel dat ze je s'nachts hadden geprogrammeerd.
Nou, het allermooiste was, ik zat op YouTube. Zijn we natuurlijk nu ook te zien. En er had iemand gezegd, guitig koppie die Hein. En toen had iemand eronder gereageerd, als je guitig lelijk noemt. Moest ik zelf heel hard om lachen. Ja. Goed, we gaan naar de stellingen. Xavi Simons, Frenkie de Jong en Wiever zullen het middenveld van Oranje gaan vormen.
Oneens.
Ja, nou, we moeten voorbereiden. Eens.
Tovenaar Ten Hag is de beste trainer van de wereld.
Eens.
Oneens.
Bergwijn is een miskoop.
Oneens.
Eens.
Ajax heeft de slechtste linkerkant van de Eredivisie.
Oneens.
Oneens.
PSV heeft zijn ideale opstelling gevonden.
Oneens.
Oneens.
En FC Groningen gaat het toch redden.
Oeh.
Eens.
Oneens.
Oké. Heel eventjes over Ajax wil ik even beginnen, want Mike zit hier natuurlijk in de studio. Tegen Vitesse, het was een niet al te beste wedstrijd. Maar wat ik wel opvallend vind, jij vindt Bergwijn geen miskoop. Wat maakt nou dat hij geen miskoop is?
Nou, ik heb zeg maar de eerste wedstrijden van het seizoen gezien. En laat duidelijk zijn dat hij echt tegen Sparta dacht je een beetje verbetering te zien. Ja. En hoopte je dat hij er misschien toch wel weer aan zou kunnen komen. Mm-hmm. Maar tegen Union Berlin en tegen Vitesse was het eigenlijk weer net zo slecht als de weken daarvoor. Dus mm-hmm. dat sprankje hoop dat Heitinga ongetwijfeld ook heeft gehad. Dat is weer de grond in geboord. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat hij aan het begin van het seizoen heeft laten zien. En ook in het Nederlands elftal heeft laten zien dat hij wel degelijk kwaliteiten heeft.
Dus zeker.
Ja. Om iemand nu al af te schrijven. Kijk, dit is niet zijn seizoen. Mm-hmm. Hij heeft nog steeds wel veel goals gemaakt. Maar die heeft hij allemaal aan het begin van het seizoen gemaakt. Inmiddels al 15 wedstrijden niet. Maar ik denk dat het te vroeg is om definitief af te schrijven. Maar dat het heel veel beter moet, dat staat vast.
Maar stel je voor dat hij is natuurlijk voor om en nabij de 31 miljoen gekocht. Stel je nou voor dat het een buitenlandse speler was. Denk je dan dat er hetzelfde over werd gepraat?
Ja, je kunt eigenlijk pas bepalen als hij weer wordt verkocht. Mm-hmm. En hoeveel dat oplevert. Of de miskoop is geweest en welke prijzen hij in de tussentijd Ajax heeft bezorgd. Dat hoeft hij niet alleen te doen, daar heeft hij ook ploeggenoten voor. Mm-hmm. Kijk, wordt hij 4 keer kampioen? En gaat hij alsnog voor een bedrag van 25 miljoen of 30 miljoen weg? Denk ik,
en je speelt 4 keer Champions League, wat ook al genoeg oplevert.
Ja. Maar nogmaals, op dit moment levert hij niet genoeg. En ik denk dat het moment op een gegeven moment ook wel dichterbij komt dat hij tegen hem ook zal gaan passeren. Ja. Hoewel hij ook wel wapens heeft die je ook kunt gebruiken. En misschien is de Graafschap wel een heel mooi moment voor hem om er een keer 3 in te schieten. Ja. En dat hij dan...
Maar is het dan ook niet heel gevaarlijk, nog heel even voor, sorry Valentijn, maar dat Bergwijn dan betrokken is bij een opstootje tegen Union. Dat hij ook tijdens Vitesse, dan op een gegeven moment lijkt het erop alsof hij een manhoef op zijn hakken wil trappen nog.
Hij wilde hem even een tikje geven.
Ja, een tikje geven.
Een gele kaart incasseren.
Is dat een gele kaart, denk je?
Ja, ik denk dat het een gele kaart was geweest. Als je hem gewoon een pootje hakt, dan denk ik...
Maar allemaal van dat soort dingen. Het begint wel een beetje een soort... iets om hem heen te stralen wat negatief is, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, zeker. Ik denk dat hij vol met frustratie zit. Want je wilt als voetballer natuurlijk zelf ook altijd belangrijk zijn en goed spelen. Ja. En dat lukt hem niet. Dus ik denk dat daar die frustratie vandaan komt.
Valentijn, hoe kijk jij hiernaar?
Nou, wat Mike zegt, die jongen loopt natuurlijk gefrustreerd rond. Kijk, en dat heeft hij voor een gedeelte aan zichzelf te wijten. Maar ook de omgeving en Ajax draait niet. En hij is niet een speler die heel Ajax bij de hand neemt om de hemel te bestormen. Mm-hmm. Maar ik denk dat er een knop op moet en dat er in zijn omgeving dat de jongens gewoon en mensen hem de waarheid moeten zeggen. Volgens mij is zijn vader een belangrijk persoon. Nou, vertel de jongen de waarheid en laat hem doen wat hij moet doen. En laat hem echt het allerbeste uit zichzelf halen. En ik heb het idee dat hij moeite heeft om pijn te lijden gewoon. Hmm. Om alles te laten voor het voetbal. En dat er meerdere leukere dingen zijn. En ik denk dat de focus moet vol op voetbal. En ik vanaf de buitenkant, en ik zit natuurlijk niet zo dicht bovenop, maar van de buitenkant straalt het in ieder geval af, straalt het uit dat voetbal bijzaak is en niet de hoofdzaak. En dat moet het wel zijn voor iedere speler sowieso. En ook voor Bergwijn en ook voor spelers die het van hun momenten moeten hebben. Want die hebben natuurlijk veel te weinig gezien. Eigenlijk al de afgelopen 4-5 maanden.
Ja, ik denk dat het stokpaardje heel erg moe van me wordt, maar ik ga hem toch weer bereiden. Kijk, Bergwijn werd voor 31 miljoen gehaald. Nou, Bessie werd voor 23 miljoen gehaald. Kijk, dat zijn eigenlijk bedragen. Tadic en Daley Blind werden voor veel minder gehaald. Dus je moet je wel afvragen, als je zulke bedragen uitgeeft, van wat is dan ook hun waarde, niet alleen voetballend, maar ook in het team. Kijk, Tadic en Blind waren leiders. Ja, van Bergwijn, als je een beetje had geïnformeerd, dat is niet een jongen die, net als Tadic, iedereen meesleurt de gym in. Motivatiespeeches geeft. Mensen op de schouder slaat. Een schop onder de kont geeft als het moet. Ja. Dus je moet je als beleidsbepaler ook wel afvragen van, als je zulke bedragen uitgeeft, wat voor jongen haal ik binnen? Ja. En dan kom ik weer, wat we altijd roepen, Hamstra en Huntelaar hebben die aankopen gedaan. Maar waar blijft nou in godsnaam die technisch directeur, die directeur voetbalzaken? Want die heeft er waarschijnlijk een heel andere mening over. En dan vraag ik me echt af of Bergwijn was binnengekomen.
Maar denk je serieus
maar Mike,
dat...
Weet je, als we dan even wat verder teruggaan. Het is nu de derde of de vierde keer is het gelukt om hem binnen te halen. En toen Ajax een technisch directeur had.
Ja, met Overmars, die wilde hem ook.
Die wilde hem ook gewoon heel graag binnenhalen. Dus daar ligt het niet aan. En Ik ben het wel met je eens. Je moet goed kijken wat voor persoon je binnenhaalt en of hoeveel geld je daarvoor wil betalen. Maar de Bergwijn die we in het begin van het seizoen zagen, die kon het verschil maken. Maar ja, ik heb het idee, en dat heb ik ook bij Bobby, alsof het volgevreten is. Alsof het is over. De carrière is geslaagd, zeg maar. En dat het nu gewoon uitbol is. We hebben een geweldig contract. We verdienen lekker. We wonen lekker dicht bij huis. We hoeven nauwelijks pijn te lijden. Wat kan ons gebeuren? Nou, en dat idee, dat stralen ze ook uit. Ja, en dat vind ik gewoon volkomen verkeerd. Een volkomen verkeerd signaal geven ze daarmee. Want kijk, als ik het zie, er zien het er nog heel veel mensen zien het. Ja, en dan denk je van, doe gewoon je uiterste best en geef alles. En hou je niet druk met vechtpartijtjes na een wedstrijd tegen Union Berlin. Kijk, je hebt ook nog een club te vertegenwoordigen. Mm-hmm. Ja, doe dat gewoon op het veld met de acties en doe er alles aan en laat zien dat je alles eraan wil doen. Ja, dan, maar ik heb echt het idee dat deze jongens, die zijn zo blij dat ze terug zijn in Amsterdam. Die zijn teruggehaald, die verdienen hier ministersalaris. Nou, ministersalaris, die verdienen hier miljoenen. En die vinden het wel goed en die kunnen geen pijn meer lijden. Die kunnen niet meer tot de bodem gaan om het beste uit zichzelf te halen. En daar zullen mensen in hun omgeving, die zullen dat... Die zullen die jongens dat moeten wijsmaken. En anders wordt het gewoon niks.
Ik ben er wel mee eens dat ze dat uitstralen. Het is wel altijd moeilijk van de buitenkant om daarover te oordelen. Omdat ik weet bijvoorbeeld van Bergwijn dat hij ook, zeg maar, na het WK heeft hij wel een personal trainer in de arm genomen om weer volledig fit. Mm-hmm. Aan de aftrap van de tweede seizoenshelft, wat niet eens een helft was, maar 20 wedstrijden, te verschijnen. Dus hij is er wel mee bezig. Alleen het is nu wel aan die spelers om dat beeld van buitenaf. Mm-hmm. Want ik snap wel wat Valentijn bedoelt. Om dat te logisch straffen en gewoon te laten zien dat ze wel belangrijk zijn in die slotfase van de competitie.
Ja, en wat jij net zei, is dat. Maar ik vind het zo gek om dat los te zien van geld. Ik bedoel, die jongens die worden dan. Bessie vind ik dan een ander verhaal, want die straalt dat iets minder uit, heb ik het idee.
Ja.
Maar wat Valentijn net zei, Brobby en Bergwijn, die zijn voor grote bedragen teruggehaald. Maar bijvoorbeeld David Klaas is ook voor 11 miljoen teruggekocht.
Ja,
maar bij hem is dat niet het geval.
Nee, die gaat dan tot de 90ste minuut als de brandweer.
Ja.
Dat was ook weer belangrijk met een goal. Mm-hmm. Alleen het lijntje is heel dun. Want voor hetzelfde geld loopt Ajax. En dat was wel heel erg geflatteerd geweest. Maar gewoon met de 1-4, 1-5 weg. Op het moment dat Vitesse probeert die 2-2 te maken. Want Bergwijn kreeg een kans. Nou ja, die bal zijn ze nog aan het zoeken in het Gelredome, geloof ik.
Ja.
En Brobby kwam 2 keer alleen voor de keeper.
Ja, waarvan hij er eentje had moeten afgeven.
Op Tadić, 100%.
Ja. Okay.
Dus weet je, dan had dat ook weer een moment kunnen zijn waardoor ze lekker naar die wedstrijd tegen de Graafschap gingen. Dan krijg je NEC thuis. Dus het kan ook over een week weer heel anders zijn. Maar het ligt nu echt bij die spelers. En die moeten zorgen dat ze weer gaan vlammen.
Is John Heitinga dan een coach die ze daarop kan wijzen of durft te wijzen?
Nou ja, daar had ik het gisteren ook met Fanta wel even over. Of eigenlijk zei Fanta en dat. Kijk, Heitinga heeft in zijn eerste wedstrijd haalde hij Tadić naar de kant. Het is iets wat Schreuder gewoon heel lang niet gedaan heeft. Ja, tegen Vitesse, de eerste helft was echt, deed pijn aan je ogen. Berghuis leek het meeste last te hebben van die wedstrijd in Berlijn. Die liep met zijn hoofd tussen zijn schoudertjes. Die haalde hij ook af in de rust.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel dat Heitinga ook degene is die Brobby en Bergwijn nu heel goed duidelijk kan maken dat het beter moet. En anders gaan ze ook zitten.
Ja, nou, Brobby zit natuurlijk al. Hè. Dat is ook wel een besluit dat hij heeft genomen. En Bergwijn is, als het tegen zit, is dat de volgende die moet gaan zitten. Maar hij heeft ook Klaassen natuurlijk heeft hij gewoon op de bank gezet in het begin. Ja, dat zijn allemaal grote spelers in de kleedkamer. Dus hij durft die beslissingen wel te nemen. Alleen, ja, wat is de reactie? Ja, en als je dan de reactie gisteren ziet, bijvoorbeeld van Brobby. Ja, dan denk ik, daar kan toch veel meer uitgehaald worden. Die shockt rond in de hoop dat hij hier of daar een kans krijgt. Nou, dan krijgt hij hem. Dan moet hij wel zitten. Dan zou je niemand horen, maar daar zit hij niet.
Nee.
Nou, en Bergwijn, die blijft de kans krijgen. Ja, maak het dan ook waar. Hè. Doe het dan desnoods voor je trainer. Je moet in eerste instantie voor Ajax en voor het publiek en voor jezelf. En misschien in laatste plaats voor je trainer doen. Maar ja, doe het in ieder geval en straal het uit. Maar het straalt het gewoon niet uit.
Nee. We hebben nog 11 wedstrijden te spelen. Het is een beetje een gekke gedachtegang hoor. Omdat we nog best wel een tijdje hebben. Maar stel je voor laat ik het zo zeggen. Zou het een zegen zijn voor Ajax als ze tweede worden? Dat ze dan compleet met een nieuwe schone lei kunnen beginnen?
Nee, ik denk dat het een zegen is voor Ajax als ze eerste worden.
Ja.
Dat ze daar ook heel erg benauwd voor zijn dat ze dat niet worden. Maar het zou natuurlijk voor Ajax de allerbeste zijn. Zeker met de cijfers, jaarcijfers, halfjaarcijfers die ze onlangs hebben gepresenteerd. Als ze weer 45 miljoen kunnen bijschrijven.
Dat snap
alleen
ik.
Dan zal er wel heel gericht en heel goed moeten worden aangekocht.
Maar ik bedoel meer, stel je wordt eerste, dan kan je eigenlijk John Heitinga kan je niet omheen om hem niet te laten zitten.
Nee, maar kun je dat als hij tweede wordt? Want hij begon met 7 punten achterstand op Feyenoord. Zijn er nu 3. Dus als je het ranglijstje en daarbij wel aangetekend dat hij een relatief makkelijk programma had. Dat had Schreuder de laatste 6 wedstrijden voordat hij werd ontslagen ook. Maar die speelde gelijk bij Emmen, thuis tegen Vitesse en nou, noem maar op, uit bij NEC. Overigens, wel leuk, zaterdag kan Heitinga op 6 overwinningen, competitieoverwinningen komen. Als startende trainer, dat is 1 trainer eerder gelukt. Dat was Alfred Schreuder. Dus het is geen garantie dat het heel goed voor je afloopt.
Nee.
Alleen, bij Schreuder begon zeg maar het begin van het einde, was NEC uit.
Okay.
En zaterdag is de NEC
dus thuis.
Dus
er komt een cruciale wedstrijd aan, hoor ik hier.
Ja, er komt een leuke wedstrijd aan. Daar kunnen we wel wat mee.
Valentijn, heb jij nog wat te zeggen over Ajax-Vitesse?
Nee, wat jij zegt over een zegen om tweede te worden. Nee, dat is nooit een zegen.
Okay.
Dat vind ik altijd van dat stomme gelul. Het beste is gewoon om gewoon eerste te worden. En van daaruit kan je toch ook groeien?
Zeker.
Iedereen weet toch wat er is misgegaan? Nou, dan moet je gewoon de vinger op de zere plek. Ik neem niet aan dat als Ajax kampioen wordt, dat iedereen de Polonaise loopt en gaat roepen, wat een geweldig seizoen hebben we achter de rug. Nee, iedereen zal zien wat er allemaal fout is gegaan, wat er beter moet.
Ja.
En wat Mike zegt, dat er gericht en goed aangekocht moet worden. En misschien nog wat jongens uit de eigen opleiding laten doorstromen.
Ja.
Want ja, als je het natuurlijk ziet, jullie hebben het net over Martinez en Anthony gehad. Die zijn voor heel goed geld zijn die de deur uitgegaan bij Ajax. Maar die waren niet door Ajax opgeleid. De volgende, degene die nu zich wel staande houdt. En dat heeft met zijn manier van spelen te maken. Alvarez, zeg maar. Die maakte dan de winnende. Kijk, mijn type speler is het niet. Maar ik begrijp best dat sommige elftallen zo'n speler nodig hebben. En zeker als je wat in de verdrukking zit. Ja, en die staat er dan wel. Dat is dan de volgende speler die waarschijnlijk naar het buitenland gaat. En waar blijven onze grote Ajax-talenten? Denk van het opleiden van zelfs van dat soort spelers lukt Ajax op dit moment niet. Nee. In ieder geval niet om die jongens te laten doorstromen. Terwijl Ajax niet op een niveau speelt waaronder ze onder Ten Hag een tijdje hebben gespeeld. Overwinter in de Champions League. Dat het niveau zo hoog is dat de afstand te groot is. De afstand tussen de jeugdopleiding en de eerste elftal kan natuurlijk lang niet zo groot zijn als 2 jaar geleden. Maar er breekt niemand echt door. Dus dat is wel. Als Ajax zijn, dan zou ik me daar wel zorgen over maken. Ja, ja.
Het was natuurlijk een glimpje en dat vond ik wel heel mooi. Want daarmee laat Heitinga ook zien dat hij een echte Ajax-trainer is. In de 80ste minuut wisselt hij Wijndal. Die de eerste helft trouwens niet eens zo heel beroerd speelde, vond ik hoor. Maar na rust wel heel ver terug zakte. En dan brengt hij de 16-jarige Jorrel Hato.
Ja.
Groot talent.
Mm-hmm.
Maar bij 2-1 of 1-2. Ja, ik vind dat wel.
Moet je wel durven.
Wel mooi om te zien. Dat komt ook omdat Wijndal vlak daarvoor een gele kaart pakte. En je weet bij Wijndal nooit of er dan ook nog een tweede gele kaart gaat volgen.
Mm-hmm.
Maar daar loopt hij niet voor weg. En dan zet hij gewoon een 16-jarige jongen neer. Vond ik wel mooi. Overigens maakt Philip Cocu zich na afloop heel erg boos over de gelijkmaker. Ik heb even wat mensen gevraagd die er echt verstand van hebben. En iemand die er echt verstand van heeft, die zei van ja, de goal.
Het zal toch geen scheidsrechter zijn, hè?
Nee. Dit is
die
wel
echt verstand van hebben. Want die zie ik niet.
Scheidsrechters doen maar wat. Maar dit is iemand. Die kunnen we altijd de vraag stellen in de top van. Ik zal niet zeggen welke organisatie, want dan wordt het lijntje ook weer heel dun. Maar. Die zegt van, goal vind ik ook een nieuwe situatie. Klaassen zet geen druk op de verdedigers, hindert of blokkeert niemand. En de verdediger die de bal kopt, heeft alle tijd en controle om de bal te koppen. Hij kan ook kracht zetten en de bal richting geven. Dat hij de bal in de voeten van Klaassen kopt, is zijn eigen fout. Daar staat tegenover dat iemand anders die ik vroeg, die zegt, ja, hij staat zo hinderlijk buitenspel. Die vond dat hij wel afgekeurd moet worden. Maar dat geeft ook aan hoe moeilijk dit soort situaties zijn. En Ajax had daarvoor, volgens mij, wel een penalty moeten krijgen bij Hens van Issy.
Maar nog heel even over dat buitenspelmoment. Je krijgt nu wel heel erg de wel eens niet is. Het moet toch duidelijker zijn. Want iedereen begon te refereren aan bijvoorbeeld Gimenez, die in de slotseconde van Feyenoord-Utrecht.
Ja.
Ook een bal, want het gaat dan op het moment dat je hem onder controle hebt. Of het wel of niet bewust is dat die bal door wordt gespeeld. En bij Utrecht was het dus niet. En bij Vitesse dus wel.
Ja.
Dat er de intentie is om de bal te spelen. Ja, maar dat is er toch altijd.
Nee, maar normaal gesproken wordt er ook gezegd van zo'n VAR moet buitenspel zelf beslissen. Maar ik vind in zo'n geval, haal die scheidsrechter maar naar de kant.
Mm-hmm.
Want dit is toch interpretatie, vind ik. Dus ik vind dat Nijhuis, wat is zijn naam net al genoemd, dat hij toch had kunnen zeggen, Hichtler, het is weliswaar wel of geen buitenspel, maar kom zelf maar kijken en oordeel jij maar. Want dan leg je het gewoon in handen van de scheidsrechter. En nu heeft Bas Nijhuis het besloten. Volgens degene die ik heb geraadpleegd. Eén iemand zei, ja, goede beslissing van Bas Nijhuis.
Ja.
En die ander zei van, ja, dat had ik toch niet gedaan. Ik had hem afgekeurd.
Dus het dubbeltje kan eigenlijk...
Ja, als Mike, als de regel is dat de VAR dat buitenspel bepaalt... Ja, dan hoef je de scheidsrechter.
Ja, maar bij interpretatie kun je iemand naar de kant halen. En volgens mij gebeurt dat...
Maar buitenspel, het gaat nu toch om buitenspel?
Ja, maar dit is toch interpretatie?
Ja, maar buitenspel is buitenspel.
Nee, maar het gaat om de interpretatie, omdat de bal van een verdediger komt. Dat is het verhaal.
Hoe die verdediger ermee omgaat. Of hij hem bewust speelt, actief speelt, of hoe noem je dat? Of dat hij gewoon in een kluts via hem voor de voeten van Klaassen was gekomen.
Dat mag een VAR dan niet beslissen?
Ja, dat heeft de VAR nu besloten voor Hichler. Nijhuis heeft het besloten. En die... Ja, dat komt dus
valt onder het buitenspel gebeuren.
Ja, zeker.
Daar valt dit ook onder.
Maar dit is de enige manier waarop je... En dat is ook met aanvallend hens volgens mij. Ja, sommige dingetjes vallen onder interpretatie. Dus ik denk dat je de scheidsrechter heel goed naar de kant had kunnen halen. Want het was wel een cruciaal moment. Ajax speelde heel slecht. Kwam 1-0 achter door een mooie kopbal van Marco van Ginkel. Ja. Ja, en 2 minuten later sta je op 1-1. En dat is wel wat je als topclub nodig hebt. Want ja, blijft het tot de rust 1-0. Dan krijg je toch een heel veel lastigere middag, denk ik. Hoewel Ajax die natuurlijk ook gewoon nog had kunnen winnen in de tweede helft. Maar ja, ook over de hensbal van Isimat. Mirin was een hoop te doen. Vond dat Hichler dat wel heel slim, maar niet heel chic oplost. Een beetje laf zelfs. Er was een momentje. Tadic en Isimat die waren in duel. En Isimat die krijgt die bal op zijn hand. En dat zag Hichler niet. En vervolgens kwamen er 5 Ajaxiden. Mm-hmm. Verrassenderwijs met Tadic voorop op Hichler afgestoven. En die besloot gewoon 20 seconden later om alsnog een duwfout van Tadic te bestraffen. En daarmee nam hij Bas Nijhuis de wapens uit handen om wel een penalty te geven. Want ik vond dat die armen absoluut niet langs zijn lichaam waren. Dus Ajax had bij 0-0 ook een penalty kunnen en misschien wel moeten krijgen.
Mm-hmm.
Alleen dat kon Nijhuis niet meer beslissen. Omdat Hichler voor een duwfout had.
Ik heb het idee dat we gewoon iedere week een vast scheidsrechtersblokje moeten doen. Dat Mike...
Alsjeblieft niet.
We hebben een fluitje voor, toch?
Alsjeblieft niet, man. Dus we zijn weer 7 minuten verder.
Oké, zullen we het achter ons laten?
Maar zullen we het gewoon volgende keer doen? Voordat jij inbelt.
Ja, doe je het lekker voor de keer. Je kan ook een scheidsrechterspodcast maken. Dat is misschien ook wel.
Ja. De fluit van Verwij.
Ja.
Ja, dat klinkt wel goed.
Genoeg tijd, Mike. Dan kan je nog wel... Misschien kan je zondagavond eentje opnemen.
Podcast.
Ja, de fluit van Verwij. Ik zie het al helemaal voor me. Laten we het even over de enige topwedstrijd is niet het goede woord. Maar de topwedstrijd van dit weekend. PSV Twente. Ik denk dat Xavi Simons... Laat ik het anders stellen. Zou Xavi Simons nou niet bij zichzelf denken van... Ik moet hier gewoon nog 2-3 jaar blijven spelen?
Dat denk ik niet dat hij dat denkt.
Echt niet?
Nee, ik denk dat het voor Xavi Simons wel heel erg goed zou zijn.
Mm-hmm.
Aan de andere kant denk ik ook wel dat hij al zo goed is... dat hij ook wel weer een volgende stap zou kunnen maken. Of dat naar Paris Saint-Germain is, dat weet ik niet. Of hij daar een speler toe komt. Maar ik vind het wel een heel groot talent. Echt een hele goede speler inmiddels.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat hij bij welke Champions League club dan ook... En misschien laat hij het daar ook wel van afhangen. Gaat PSV de Champions League in of de voorronde van de Champions League in... dat hij misschien wel blijft. Maar ik vind dat deze jongen wel zo snel mogelijk... naar een niveautje hoger moet. En dat kan met PSV, de Champions League in.
Ja.
Of naar een andere club met Champions League voetbal.
Valentijn?
Ja, ten eerste vraag ik me af... jouw zus die heeft in de topsport gezeten.
Ja.
Ja, als ik die stelling hoor, is dat dan jouw stelling? Dan denk ik van, nou ja, je hebt zelf toch wel een beetje topsportgevoel. Mag ik hopen.
Ja.
En dan denk ik van, die jongen moet zo snel mogelijk hoger op gewoon.
Maar
en
denk
als
je...
ik zie hoe die goal maakt,
ja.
Dan denk ik van ja, dat is gewoon toch extra individuele klasse. Je ziet hoe die bal onder controle krijgt, zo vanuit de lucht met de buitenkant. Ja. En dan nog afmaakt, ook weer met de buitenkant, zwaar onder druk staan. En dan kunnen we zeggen, het is natuurlijk Twente, prima, maar het is Twente nummer 5.
Mm-hmm.
En hij doet het, en hij doet het vaker in Nederland, dus... Ja, die moet gewoon zo snel mogelijk hogerop. Waar hij meer weerstand krijgt en waar hij nog verder kan groeien.
Ja, maar
alleen onder weerstand groeien, echt. En als je geen weerstand hebt, dan weet je nooit waar je plafond ligt.
Maar zou hij niet de dragende speler van PSV kunnen worden de komende 2 jaar? En heel veel spelen en onder Koeman ook uitgroeien.
Dan moet je 10 jaar blijven, dan ben je de dragende speler. Maar je moet juist jezelf ontwikkelen.
Mm-hmm.
Kijk, voetbal is een teamsport, maar ook een individuele sport. Hij moet zichzelf nog veel verder ontwikkelen voordat hij een team kan dragen.
Ja.
En nu moet hij vaak PSV wel bij de hand nemen. Maar het is niet iemand die het team draagt. Wel in zijn prestaties draagt hij het team af en toe. Mm-hmm. Maar het is niet de grote persoonlijkheid van hier, geef mij de bal. Ik ben PSV en ik zal het wel even regelen. Wat Kökçü natuurlijk nu wel veel meer heeft dan Simons. Maar ik vind dat Simons buiten categorie is die gewoon zo snel mogelijk op een hoger niveau moet. En ik zeg precies wat Mike zegt, dat hoeft niet per se bij Paris Saint-Germain te zijn. Maar wel bij een club die in de Champions League speelt.
Ja. Overigens.
En als PSV dat is, en PSV gaat ook versterken. Kijk, als ik de manager van Xavi Simons zou zijn geweest, zou ik wel willen weten wat PSV in de zomer gaat doen.
Ja.
Als ze Champions League gaan voetballen. Kijk, als er niks bij komt, ja, dan wordt het een treurig verhaal in de Champions League. Dat kan je bijvoorbeeld vaststellen.
Misschien kunnen we ook wel een leuk rubriekje over Joey Veerman maken.
Wat dan, Mike?
Geweldige speler.
Ja?
Ja. Ik denk dat Van Nistelrooy inmiddels ook wel, want hij speelt nu ook alles, hè, dat hij ook wel heeft ingezien dat het in het begin toch niet handig was om hem niet altijd te laten spelen of heel vroeg naar de kant te halen. Ik heb ook, mede omdat ik zat te tikken naar Vitesse, Ajax, dat zei ik net ook bij de finale van de League Cup, niet heel goed kunnen kijken. Maar als je ziet hoe die loopt te voetballen, ja, ik denk dat PSV er heel veel aan moet doen om die heel lang te houden.
Maar toch, op de ideale opstelling zei je oneens, toch?
Ja.
Wat zou je dan nog wijzigen?
Ja, in deze opstelling weet ik niet of ik wat zou wijzigen. Maar ik zou in ieder geval 4 nieuwe verdedigers kopen als ik in de PSV-leiding zat.
Ja.
Ik vind, blijf de verdediging van PSV toch heel erg matig vinden.
Stel ze verbeteren.
Ik vind Joey Veerman, die veroorlooft zich gewoon veel te veel slordigheden. Ik heb die wedstrijd gisteren wel zitten kijken.
Mm-hmm.
En er zijn gewoon momenten dat je totaal geen balverlies hoeft te leiden. En dan leidt hij gewoon wel balverlies. En omdat hij iets verder naar achteren speelt, dan is het vaak in situaties op het veld waar goede tegenstanders gebruik van kunnen maken. En dat was ook tegen Sevilla, was dat ook weer een keer. En kijk, die momenten, die moeten er gewoon uit. En dan kan je zeggen van, ja, iedereen maakt wel zijn fout. Dat is zo, maar je moet gewoon streven naar perfectie. En dat zijn de momenten waar Joey Veerman er best op gewezen mag worden. En aan de bal is het vaak heel goed. Mm-hmm. Maar vind ik het af en toe ook nog te slordig of te gemakkelijk, ja. Hè, dan de bal diep geven. En dan, ja, als die goed komt, is het geweldig. Maar als die niet goed komt, ja, dan denk ik van, ja, dat is een 50-50 bal. Moet je die dan op dat moment geven? Of moet je meer op zeker gaan?
Ja.
En ja, ik vind dat daar zit gewoon heel veel verbetering zit erin. En dat moet je ook van Joey Veerman eisen. Want Joey Veerman is wel iemand dat als iedereen roept van, Joey, je bent geweldig. Dan is Joey de eerste om dat te beamen. En te zeggen, ja, natuurlijk ben ik geweldig.
Ja.
En die denkt dan ook van, prima, ik ben toch geweldig. Kijk, ook die moet je achter zijn reet aan zitten. Want dat er gaat, waren die paar reservebeurten misschien juist wel goed om een beetje peper in zijn reet te stoppen.
Valentijn, ben jij ooit gepolst als motivational speaker bij een voetbalclub of niet?
Nee, gelukkig niet.
Nee, dat is alleen bij onze redactie.
Ja.
Ik heb die wedstrijd gezien en ik had wel het idee dat PSV pas de eerste helft was echt ontzettend saai. En toen in de tweede helft scoorde FC Twente natuurlijk vrij rap. En toen pas begonnen te draaien.
Ja.
Wat is dat toch?
Ja, toen begonnen ze gast te geven. Ja, maar dat kwam natuurlijk ook omdat ze 1-0 voor stonden. Dachten van, ja, dit loopt wel los, deze wedstrijd. En toen schrok ze eigenlijk wakker door die 1-1. Maar het klopt wel dat PSV daarna inderdaad gas gaf. En toch ook het verschil kon maken. Dus dan zie je dat PSV wel de spelers heeft. Betere spelers ook dan FC Twente. Want vorige week werd natuurlijk gezegd, ja, Twente die compagnie aan te passen. Welke wedstrijd was dat? Zonder Cherouki en Prupper. Tegen Go Ahead en Prupper. Die waren er niet bij. En dat is toch het grote verschil. Ja. Kijk, tegen Go Ahead mag dat een verschil niet zijn. En tegen PSV zijn ze er wel. En dan moeten ze het verschil maken.
Ja.
En dan doen ze het niet.
Maar is dit niet een klassiek gevalletje van veel te vroeg aangekondigd dat de trainer weggaat? Want dat
zou kunnen. Aan de andere kant vind ik dat we misschien veel te vroeg hebben gejuicht dat Twente zo'n geweldig seizoen heeft. Vooral ook omdat het seizoen heel kort maar aan de gang was, hè, tot het WK. En net na het WK, toen waren we nog niet eens halverwege. En je ziet vaak in het seizoen, in het begin dan is er altijd wel 1 of 2 ploegen die het goed bijhouden. Maar dan komt de verwachting om de hoek kijken. En dan zegt iedereen van, ja, die gaan meedoen. Nou, de eerste die is afgehaakt sinds dat we hebben gezegd, die gaan meedoen. Hè. Het wordt een strijd tussen 5 clubs. Dat is FC Twente.
Ja, maar er gaan nog hele rare dingen gebeuren. Want ik heb dan ook zaterdagavond op het bankje AZ Cambuur gekeken.
Ja.
Totaal niks aan de hand, totdat het Hatzidiakos een nogal domme penalty veroorzaakt. Ja, en vervolgens komt de AZ ook nog heel erg goed weg tegen de hekkensluiter. Dus Ja, de ploegen winnen gewoon niet makkelijk hun wedstrijden. PSV moet zondag naar RKC toe.
Ja.
Nou, ik wens heel veel succes. Dat was in de thuiswedstrijd, dankzij Guusje Biu, kregen ze in de dik in blessuretijd een penalty. En RKC, ja, die wonnen afgelopen weekend weer met 4-1 bij Heerenveen. Dat zijn gewoon echt voor dat soort clubs, voor de topclubs, gewoon hele lastige ploegen.
Nou, je hebt het over lastige ploegen. En een van die lastige ploegen wordt ook altijd, zo wordt die ploeg beschreven, Fortuna Sittard. Maar dat was eigenlijk tot de 3-0. Ja. Wat zei je, Valentijn?
Het wordt door mij niet als lastig.
Geweldig bruggetje. Ik zit niet in de studio, maar ik voelde hem al helemaal aankomen.
Ja?
Ja, heel goed bruggetje van je. Echt, je begint het te leren.
Hij geeft nu ook een high five, waarom weet ik ook niet. Ja.
Een compliment uit de mond van Valentijn. Nou, dan moet je 2 pond hebben gemaakt.
Ja, maar we zijn het niet meer. Of tenminste, ik ben het in ieder geval niet met je eens. Want Fortuna uit. Lastig.
Nee. Dus toch gewoon een ploeg die...
Ajax maakt het zichzelf daar lastig. Dat was de eerste wedstrijd onder Schreuder. Ja. Maar Fortuna Sittard stelt niet zoveel
voor. Fortuna Sittard stelt niet voor, Valentijn. Je hoort het.
Het zijn wel de omstandigheden waar je mee te maken hebt. Zeg maar. En Fortuna Sittard is inderdaad geen denderende ploeg. Die speelt ergens in de middenmoot en daar horen ze ook thuis. Ze doen het, vind ik, nog boven verwachting. Zeker na die valse start onder Jorge Ulte in het begin van het seizoen. Die Velasquez. Die zat nu dan op de tribune, maar die heeft er toch wel een redelijke ploeg van gemaakt. Maar wat Mike zegt, topploegen die het daar moeilijk hebben, die maken het zichzelf moeilijk. Hè. We hebben een PSV gezien die, geloof ik, 200 kansen kreeg. En uiteindelijk in blessuretijd nog een gelijkmaker toestaat. Wat helemaal niet nodig was geweest. Voor Ajax gold hetzelfde en Feyenoord heeft gewoon gedaan wat ze moesten doen.
Mm-hmm.
Ja. Maar het veld leek helemaal nergens op. Het was ijs en ijskoud. Dus ik vond het wel knap dat Feyenoord daar op die manier mee omging. En binnen no time 3-0 stond. Ja, en dan begrijp ik Slot. Hè, dat is dan de perfectionist. En die begint dan over die paar minuten na rust. Dat Feyenoord het gewoon laat lopen.
Mm-hmm.
En dan wordt het 3-1. Kijk, en dat hoort een trainer ook te doen. Daar hoor je dan ook inderdaad de nadruk op te leggen. En niet op alle goede dingen die moet je als vanzelfsprekend vinden. En wat fout gaat, moet je benoemen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat je de paniek in de ogen van Slot zag. Maar na die 3-1 was er heel kort een fase dat je dacht van nou, als nou de 3-2 valt.
Dat zou ouderwets Feyenoord zijn.
Wat gaat er dan gebeuren? En toen zag je ook wel even in de dugout van hey, wat gebeurt hier? Wat moeten we nu doen? Toen liep je een beetje heen en weer. En zo heb ik Slot niet heel vaak gezien, moet ik zeggen, dit seizoen. Maar het is al met al wel heel knap hoe makkelijk Feyenoord deze uitwedstrijden wint.
Mm-hmm.
En dat is de afgelopen jaren natuurlijk wel heel anders geweest.
Ja.
Eigenlijk had Feyenoord heel lang een beetje het uitsyndroom wat PSV nu heeft.
Ja, en overigens FC Twente trouwens ook. Die hebben ook maar twee uitwedstrijden gewonnen. Maar is het, Valentijn, je hebt Feyenoord natuurlijk te werk zien gaan. Denk je dat Mats Wiever, stel Kukçu vertrekt, Mats Wiever dan ook een stukje naar voren kan gaan voetballen? Of dat hij juist als in een verdedigende rol nog sterker uit de verf komt?
Ik denk dat hij het wel kan. Dat heeft hij bij Excelsior ook laten zien.
Ja.
Dus in principe zou dat wel moeten kunnen. En ik denk met Timber erachter, als Kukçu weg is, dat misschien wel werkt. Kijk, dat zal moeten blijken in wedstrijden. Maar in principe heeft hij daar, dat was dat woordje wat ik iedere keer gebruikte. Dat was dat stopwoordje.
Oh,
maar hij heeft daar de kwaliteiten voor, in principe.
Ja.
Maar ik denk dat deze jongen veel meer kwaliteit heeft dan iedereen denkt. En daarom komt hij natuurlijk ook zo snel. Maar de positie die hij nu bespeelt bij Feyenoord, is hem op dit moment op het lijf geschreven.
Zou hij al een belletje hebben gekregen van Ronald Koeman?
Dat weet ik niet. Maar
ik denk niet dat Ronald Koeman zomaar spelers gaat bellen hiervoor. Dat kan ik me niet voorstellen.
Nee.
Dat zou ik op zich ook raar vinden.
Want er werd wel gezegd over, nu komt de achternaam, een struikelblok voor elke presentator. Quilinci Hartman, die kan kiezen tussen Curaçao of het Nederlands elftal.
Die achternaam is toch niet zo lastig?
Nee, ja, heel goed. Maar het schijnt dat hij al gepost is door Ronald Koeman.
Ja, dat meldde een voetbalwebsite 1908 volgens mij. Ja. Dat zou kunnen.
Vind je dat logisch? Kijk,
bij Wiever hoef je niet te bellen.
Nee.
Om hem te behoeden dat hij voor Curaçao gaat voetballen. Dus dat gebeurt, dat Koeman zegt van hey vriend, je bent in beeld bij het Nederlands elftal. Misschien ga ik je nu nog niet selecteren, want het kan over 3 maanden zijn, over 6 maanden of over een jaar. Maar hou er wel rekening mee dat ik het wel in jou zie zitten.
Ja.
En dat het Nederlands elftal waarschijnlijk wel een optie voor je wordt.
Mm.
Kijk, dan kan die jongen gewoon heel eerlijk kiezen tussen Curaçao en het Nederlands elftal. Dus dat zou ik niet gek vinden. Maar Wiever hoeft hij volgens mij niet te bellen.
Nee. Dat vind ik ook. En die jongen die ja, die had dat ook kunnen weten. Omdat Koeman volgens mij na die wedstrijd Feyenoord-Ajax al heeft gezegd dat hij de intensiteit waarmee die jongen speelde. En dat hem zeer kon bekoren. Mm-hmm. Dus dan weet je wel dat je in de gaten wordt gehouden door Koeman. Zoals hij volgens mij ook die keeper van Anderlecht, Verbrugge, in de gaten houdt.
Ja.
Ik denk dat die grote kans maakt om ook geselecteerd te worden. Die stopte volgens mij in de Europa League Conference League. Stopte hij geloof ik alle penalties. Ja, dus misschien komt die selectie dan wel een half jaar te laat.
Misschien moet je Pieter Murphy even een belletje geven, wat die ervan vindt.
Ja, in Qatar moeten zitten. Een paar maanden geleden.
Bart Verbrugge gaat
het over. Dat schijnt een serieuze kandidaat. En Patrick Lodewijks, de keeperstrainer, bij de presentatie van Ronald Koeman en de nieuwe staf, begon al over die jongen, dat mm-hmm. dat iemand is die ze zeer nadrukkelijk in de gaten houden, ja. Omdat hij een geweldige ontwikkeling maakt. Ja. Nou, hij is een jongen die uit de jeugd van NAC met Jelle ten Rauwelaar naar Anderlecht is gegaan. Die was keeperstrainer bij NAC, toen daarna keeperstrainer bij Anderlecht. En die heeft Anderlecht bewogen om hem naar België te halen.
Ja. Nou, nog even over FC Twente. Jan Strooijer en Ron Jans terecht heel veel positieve kritieken gekregen. Ook wel het heel goed gedaan, denk ik. Maar wat ze met Seruki hebben gedaan, en dat heeft Valentijn weken geleden volgens mij ook al geroepen rond de transfer deadline. Pim is meestal heel goed in het vinden van fragmentjes waarin wij dingen roepen die dan niet helemaal uitkomen. Maar dat is toch wel een hele dure misrekening geweest, vind ik, voor Twente.
Waarom?
En uiteindelijk een zegen geweest voor Feyenoord. Feyenoord wilde Seruki.
Ja.
Was bereid 8 miljoen te betalen.
Ja.
Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan, omdat Twente een nog hoger bedrag verlangde.
Maar dat gaat hij toch nog wel opleveren?
Dat weet ik niet.
Waarom twijfel je daarover? Door hoe FC Twente nu speelt?
Omdat hij na dit seizoen nog maar een contract voor één seizoen heeft. En dan een speler van een subtopclub 8 miljoen opleveren. Ja, ik hoop het voor Twente, maar ik ben daar niet van overtuigd. En ik denk dat Feyenoord eigenlijk uit nood geboren Wiever veel meer is erop gaan stellen. Want anders hadden ze gewoon Seruki gekocht.
Ja.
En ik denk dat Feyenoord zich nu wel een breuk lacht. En denkt van, we hebben die miljoenen op zak gehouden. En het gaat eigenlijk als een tierenlier.
Ja, dat denk ik ook.
Hey, Mike, vind jij het nou niet raar dat Jan Strooijer bijvoorbeeld niet met Ajax in verband wordt gebracht? Dat is toch iemand die zich overal heeft bewezen. Ook in de top, bij Shakhtar Donetsk, bij Vitesse, bij Twente. Kent de markt goed. Verschrikkelijk dikke telefoonboeken draagt hij met zich mee.
Rolodex.
Ja, dus volgens mij. Kijk, als je nou echt door wil bijvoorbeeld met Klaas-Jan Huntelaar.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je niet Gerry Hamstra naast Klaas-Jan Huntelaar zet, maar dat je gewoon Hamstra gewoon zijn oude functie weer laat bekleden. Bij de jeugd.
Bij de jeugd. Alle jeugdcontracten.
En dan Jan Strooijer naast Klaas-Jan Huntelaar zetten. Nu gaat hij Arnold Brugging wijzer maken dan hij al is. Ja, dan zou ik zeggen van dat is iemand die zijn sporen heeft verdiend.
Ja, of iemand die misschien dichter bij de club staat, Frank Arnezen.
Waarom staat hij dichter bij de club?
Omdat hij bij Ajax heeft gevoetbald.
Dan sta je dichter bij de club. Ja.
Nou, dat denk ik. Ja, oké. Okay, ja, nou, daar ga ik dan gemakshalve even vanuit.
Hij heeft inmiddels veel meer PSV en Feyenoord signatuur, denk ik. En kijk, bij Feyenoord is hij om gezondheidsredenen weggegaan.
Ja.
Er was volgens mij. Ik denk niet dat het een heel serieuze kandidaat bij Ajax is.
En Strooijer?
Strooijer is op dit moment ook geen serieuze kandidaat, denk ik. Maar ik vind het geen hele gekke suggestie van Vaandel. Ik denk wel dat hij zo ervaren is. Dat hij heel, heel erg geschikt zou kunnen zijn. Ik weet niet of Jan Strooijer die ambitie nog heeft. Dan kun je zeggen, de wet van al de wereld. Als Ajax komt, dan komt iedereen op zijn fiets in Amsterdam. Maar ik weet niet of hij dat op zijn leeftijd nog wil.
Okay. Wordt vervolgd. Heren, is er nog iets wat jullie willen melden, willen zeggen?
Nou ja, dat AZ toch lang blijft meedoen. En ik zag vanochtend allerlei statistieken voorbij komen op Twitter. En dat Pascal Jansen misschien toch ook wel wat weinig credits krijgt. Maar inmiddels, qua punten beter presteert dan Arne Slot in die periode bij AZ heeft gedaan. Dus dat vind ik wel heel erg knap. Wat hij doet.
Zeker, absoluut. Valentijn?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Okay, ik ben benieuwd.
Nog iets over de scheidsrechters?
Hoe het zich. alsjeblieft niet. Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Ook bij Manchester United. Hè. Ja. Ik zat niet in dat gesprek, maar. Ja, ik vind dit moet eigenlijk pas het begin zijn. En het is de kleinste cup die er is. En ik begrijp de adoratie wel voor Erik ten Hag. Maar ja, er is echt nog een hele hoop werk te verzetten. Wil je daar echt maar ook een beetje in het spoor komen van onze grote vriend Ferguson. Ja. Maar zelfs in het spoor van iemand als Mourinho. Want toevallig keek ik even, ja, die heeft al drie... Tenminste, die heeft anderhalf jaar gewerkt en die heeft gewoon drie prijzen gepakt.
Dat liet hij ook te pas en te onpas zien, hè? Met die vingertjes toch altijd, dat hij...
Ja, en, maar ja, ik denk wel dat Erik ten Hag iets goeds aan het neerzetten is. Okay. Dat zeker. Maar nu moet het vervolg gewoon komen. En het is wat hij zelf zegt. Eén dag juichen, een feest vieren.
En door.
En daarna door.
Zo is het eigenlijk ook in
geen,
zo is het
geen
ook in
luiheid
onze
vertonen.
Zo is het ook in onze podcast, hè? Ik krijg een compliment van Valentijn. Even juichen en dan weer door.
Ja, ja.
Kijk.
Ja. Maar jij mag geen dag juichen, hoor. Jij moet gewoon zo direct weer aan de slag.
Ja, nee,
ik heb ook gesteld dat je wel wat aan je topsportmentaliteit moet doen.
Ja, precies. Toch kritisch blijven. Zo houden we elkaar scherp.
Juist, heel goed.
Nou, en ik ben heel benieuwd of we vrijdag al een nieuwe horloge hebben weten te scoren voor Valentijn.
Ja,
dat,
als hij maar niet piept.
Als hij maar niet piept. Nou, dat is... Ik ben heel benieuwd.
Maakt niet uit of hij de goede tijd aanwijst, maar zo, niet piept.
Volgende week maandag hebben we weer een presentator die piept.
Ja, precies. Nou, heren, bedankt voor deze maandag. We gaan een lekkere midweekse ronde bekeren en we spreken elkaar vrijdag.
Tot vrijdag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.